Wij komen toe aan Haggai en Zacharia en Maleachi en we zullen merken dat het een iets andere categorie is aan profeten dan wij tot nu toe hebben gehad. Waar waren wij ook alweer gebleven? Wij keken naar het land Israël, naar de koningen die in het tweestammenrijk vanaf Rehabiam hebben geregeerd. Dat zijn de nakomelingen van koning David. En het tienstammenrijk begon toen Jerobeam, een heel ander koningshuis. En dat werd opgevolgd door heel andere koningshuizen. Tot en met Jerobeam de tweede, jaren daarna. En als laatste koning Hosea. Wel, in die periode troffen wij de profeten aan die wij tot nu toe hebben overdacht. Jona, Amos, Hosea, Joël en Micha. En het tweestammenrijk ontwikkelt zich in de zonen van David tot aan Hiskia. En dat is de koning in wiens regering het tienstammenrijk werd weggevoerd naar Assur. En dat ging dus in ballingschap. Vervolgen wij even dat tweestammenrijk die dan overblijven in Juda en Jeruzalem. En de tienstammen die zijn verdwenen in Assur. Dan komt na Hiskia enige tijd later koning Josia. En dan ene koning Jojakim. En dat is het moment waarop in Babel een nieuw wereldrijk begint. Die het rijk van Assur overneemt. En Nebukadnezar begint in zijn koningsrijk. In zijn koninkrijk tijdens het regeringstijd van koning Jojakim. De eerste ballingen uit het tweestammenrijk mee te nemen. Dat gaat in fases. Niet alles gaat in één keer. Maar onder Jojakim komen de eersten die naar Babel worden vervoerd. Vanaf Josia treffen wij de profeet Jeremia aan, die wij wel kennen vanwege zijn grote boek, een van de vier grote profeten. Een andere profeet die iets later, maar ook wel een tijdgenoot is geweest van Jeremia, is Daniël, die met de eerste ballingschap onder Jojakim wordt meegenomen. Zo lezen wij het in Daniël 1. Hij en zijn drie vrienden horen dan bij de ballingen die Nebukadnezar meeneemt. Het waren prinsen. Het waren nakomelingen van David waarschijnlijk. En zo gaat Daniël naar het lijk van Babel. En krijgt daar, als we zijn boek lezen, een hoge functie. Heeft een opleiding en een hoge functie. En hij ziet allerlei dromen en visioenen die er ook voor ons van vandaag van groot belang zijn. Als het Rijk van Babel wordt overgenomen door dat van de Meden en de Perzen, blijft Daniël merkwaardig genoeg een hoge positie bekleden. En dat gebeurt niet vaak. Ik denk dat er weinig hoogbekleders zijn die het ene rijk, de overgang naar een volgend rijk overleven. Maar Daniël krijgt ook in het rijk van de Meden en Perzen een hoge functie. Na Jojakim, dan komt nog een aantal koningen korte tijd. En uiteindelijk is Zedekia de laatste. Waarmee ook heel Juda, het tweestammenrijk in Babel, terechtgekomen is en Jeruzalem dus ook is verwoest, de tempel is verwoest. Kortom, een dramatisch moment waarop Israël totaal buiten het land is gekomen. Als we in het boek Daniël lezen, dan treffen wij Daniël aan het eind van zijn boek aan als hij een visioen krijgt. Nee, als hij zit te lezen. In de boekrol van de profeet Jeremia. Dat doet hij in het eerste regeringsjaar van Darius de Meder. Dat betekent dat de Meden en de Perzen zijn op dat moment aan het bewind. En Daniël zit nog steeds in Babel en leest daar de boekrol van de profeet Jeremia. Die dan al in Egypte is overleden. Maar de boekrol die hij nagelaten heeft, heeft Daniël in Babel bereikt. En hij zit die boekrol te lezen en het is voor hem het woord van God. En hij leest daarin, zo lezen we dat in Daniël 9 vers 2, dat de profeet Jeremia iets had voorspeld, namelijk dat er 70 jaren zouden verlopen na de verwoesting van Jeruzalem. En dat er dan een einde aan de Babylonische ballingschap zou komen. Wel, op het moment dat Daniel dat leest, dan zijn die 70 jaren wel zo'n beetje voorbij. Tenminste, gerekend vanaf het allereerste begin dat de Joden werden weggevoerd uit het Tweestammenrijk. Kort daarna, daar zal 1 of 2 jaar tussen gezeten hebben, dan is een volgende koning aan het bewind in het Rijk van de Meden en Persen, maar dan geen Meder meer, maar een Pers. En dat is de grote koning Kores of Cyrus, zoals de Persen hem vandaag nog steeds noemen. En in het eerste jaar van zijn koningschap lezen wij in het boek Ezra dat koning Kores een bevel uitvaardigt, een optie geeft dat wie er onder u tot zijn volk behoort, God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem. Dus daar gaat de koning aan de ballingen in Babel de mogelijkheid bieden om terug te keren naar Jeruzalem, om daar de Heere te gaan dienen. En zo trekt Zerubabel en Jozua met een groot gezelschap van een aantal tienduizenden uit Babel terug naar Jeruzalem, om daar te midden van de puinhopen toch vooral te zorgen dat de tempel weer mag opgebouwd worden. En in hoofdstuk 3, vers 8 van dat boek Ezra, die hele terugkeer beschrijft, daar staat: allen uit de gevangenschap begonnen met de bouw van het huis van God. En dan staat erbij, dat gebeurde in het tweede jaar na hun komst. Dus dat is al vrij rap. Als men teruggekeerd is uit Babel, dan zal men zelf misschien wat voorzieningen treffen om zelf te kunnen overwinteren, overnachten. Maar daarna wordt al direct in het volgende jaar begonnen met de herbouw van de tempel. Nou, als je boek Ezra verder leest, dan gaat het niet allemaal van een leien dakje. Nou, dat is vanavond niet helemaal ons onderwerp. Waarom daar veel tegenstand is, want de mensen die vinden dat helemaal niks, dat de Joden weer terugkomen, dat de Jeruzalem weer wordt herbouwd en dat de tempel weer wordt herbouwd. Kortom, ze krijgen van verschillende kanten tegenwerkingen en wel zo dat er een brief gaat naar de nieuwe koning van de Meden en de Perzen en die geeft uiteindelijk het bevel om de tempelbouw dan maar verder te stoppen. En zo lezen wij in hoofdstuk 4 van het boek Ezra in vers 24: het werk aan het huis van God in Jeruzalem hield op tot aan het tweede jaar van koning Darius. Dat is niet de Darius, de Meder, die wij eerder tegenkwamen. Nee, er zijn meerdere koningen Darius geweest. En de Darius die nu wordt genoemd, regeert 20 jaar later. Het werk hield op tot het tweede jaar van koning Darius. Het heeft dus bijna 20 jaar stilgelegen. Niet helemaal 20 jaar, maar het zal niet veel schelen. En hoe komt het dan dat het werk weer doorgaat? Wel, dan lezen wij in het volgende vers, in Ezra 5, vers 1. De profeten, Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden in Jeruzalem, in Juda en Jeruzalem. En dankzij hun profetieën en hun aanmoedigingen is het volk weer begonnen met bouwen. Want u weet, profetieën wil niet alleen maar zeggen dat je iets vertelt over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar Paulus schrijft, profetie is toch vooral een woord tot vermaning, opbouw en vertroosting, 1 Korinthe 14. En daar werden de profeten, ook de kleine profeten, en zeker Haggai en Zacharia ook voor gebruikt. Ze hebben ook meer verteld, maar ze hebben toch vooral het volk aangemoedigd om de opbouw van de tempel weer te gaan beginnen. En dan lezen we hoofdstuk 6 vers 14. De oudsten bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggai en Zacharia. Dus die bleven de hele dag door het volk aanmoedigen. Ga door. En het mooie is dat wij in onze Bijbel die profetieën ook hebben. Die twee boekjes, Haggai en Zacharia, geven ons de boodschappen weer waarmee zij toen het volk weer tot bouwen hebben aangespoord. En het is gelukt. En we hebben ook gemerkt dat de profeten tot nu toe al ons heel veel hebben gegeven voor ons eigen geloofsleven van vandaag. Want ook wij kennen het huis van God, zoals de gemeente van God vandaag genoemd wordt. Het huis van God, waar God woont, de wereldwijde gemeente bestaande uit alle ware gelovigen. En dat huis moet opgebouwd worden. Zo schrijft Paulus en anderen in het Nieuwe Testament, bouwt elkaar op. En dat is precies wat wij doen nu, als wij elkaar opbouwen, wat het Joodse volk deed toen zij de tempel fysiek steen voor steen en balk voor balk weer moesten opbouwen. Wij zijn, als het goed is, vandaag ook bezig met opbouwend werk. Maar in die Babylonische spraakverwarring waarin wij vandaag terechtgekomen zijn, al tijdenlang, is het nog maar de vraag wat er van terechtgekomen is en wat er nog van terecht komt. Van dat opbouwende wat ook wij als gelovigen vandaag elkaar horen te doen. En dan zou het wel eens goed kunnen zijn dat het gros en misschien wel bijna iedereen onder het volk van God vandaag de moed heeft verloren om te zeggen, is er nog iets op te bouwen? Het is zo'n gigantische puinhoop, het lijkt wel een Babylonische spraakverwarring. En dan is het goed om te kijken naar wat die profeten ons hebben te vertellen. Want het opbouwende werk van toen, dat hoort nog steeds door te gaan. Want ook wij worden vandaag opgeroepen om elkaar op te bouwen. Niet omdat de gemeente wereldwijd in tip-top conditie verkeert, maar omdat we elkaar kennen en elkaar nodig hebben. En daarmee het huis van God weer vorm gaat krijgen, zodat God daarin wordt gediend en groot gemaakt. En zo lezen wij in Ezra 5 vers 1 dus, dat deze profeten dat deden in het tweede jaar van Darius. Nou, wat heeft Haggai ons dan al zo gezegd? Het is een klein boek, 2 hoofdstukken, maar hij hoort tot 4 maal toe het woord des Heren. Even een klein overzichtje. In hoofdstuk 1 hoort hij dat woord des Heren op de 6e maand en de 1e dag in het 2e jaar van koning Darius. En de boodschap luidt, kort samengevat, herbouwt dit huis. De tweede woord komt tot Haggai in hoofdstuk 2 vers 1 tot 10 en dat gebeurt een maand later in de 7e maand op de 21e dag. En de boodschap luidt dan, kijk ook eens naar de toekomst. Hoe dat huis er straks uit gaat zien. De derde boodschap in vers 11 tot 20 vindt plaats op de 9e maand, op de 24e dag. En dan is de soort samengevatte boodschap, ik zal zegenen. En tenslotte de 4e boodschap, ook op de 9e maand, ook op de 24e dag, ik zal u tot een zegelring maken. Wie die u is en wat dat inhoudt, daar komen we dan in de loop van de avond wel op terecht. Maar dit is in het kort 4 keer een moment waarop de Heer een speciaal woord had tegen Haggai om dat door te geven, met het gevolg dat men inderdaad weer aan het werk ging. Even nog naar die namen kijken. Wel, Haggai betekent feestelijk. Ja, je zult dan maar in Jeruzalem wonen. Teruggekeerd naar Babel. Voor het gros. Puinhopen. Allemaal tegenstand. Een tempel die nog in de steiger staat. En er komt iemand naar je toe met de naam feestelijk. Hoezo feestelijk? Alsof Haggai zegt, ja, ook daar in die puinhopen kunnen wij met elkaar voor de Heren een feest maken. Want de feesten van Israël zijn feesten des Heren. En Haggai die bouwt zijn volk op om daar toch vooral op te letten. Zerubabel heeft ook een betekenis en zijn naam betekent geboren in Babel. Hij wordt in de boeken van Ezra en ook in ons boek Haggai genoemd Zerubabel, de zoon van Sealtiel, dat was dus zijn vader. Sealtiel is de zoon van Jechonia, lezen wij in Matteüs 1. En dan zijn we op een heel bijzonder lijstje aangekomen. Want Matteüs 1 is het geslachtsregister van de Heer Jezus, waar ons de nakomelingen van Abraham worden verteld, maar ook van David. Met andere woorden, Zerubabel is een rechtstreekse afstammeling van koning David. En na generaties later, dan komt Matteüs terecht bij de Heer Jezus Christus. Zerubabel is een hele belangrijke schakel in de koninklijke lijn van de afstamming van de Heer Jezus Christus. Jozua, ja, die naam die kennen wij, want er was al eerder een Jozua geweest toen het volk het land binnenging om het land te veroveren. Een net verlost volk uit Egypte, hoewel, er zat 40 jaar tussen, maar toch. Er was een volk verlost uit Egypte, onderweg door de woestijn geleid en klaar om het land in bezit te nemen. En nu daar weer een terugkeer mag komen, ook al is het op kleine schaal, ook al is het onder puinhopen, is er weer een Jozua. En Jozua is de Hebreeuwse naam van Joshua, die wij net in het Nieuwe Testament tegenkomen als Jezus. En zijn naam betekent dan ook God is verlosser. Jozua wordt ons in dit hoofdstuk genoemd als de zoon van Jozadak. Nou zegt u Jozadak misschien niet direct wat, maar het aardige is, in de laatste boek van het Oude Testament, dat zijn de boeken van de Kronieken, in de Hebreeuwse Bijbel dan, daar kijkt God terug op zijn volk Israël aan de hand ook van een heleboel geslachtsregisters. Die lees je aan tafel niet, want dat is een hele lange lijst, dat is alleen een beetje vermoeiend. Maar als je dat leest voor de Bijbelstudie, dan vallen daar een paar prachtige dingen op. Niet alleen alle afstammelingen van de stamvaders, maar ook van het hoge priesterlijk geslacht. De nakomelingen van Aaron. Wie waren de hoge priesters in Israël vanaf de allereerste? Nou, dan kom je uit bij uiteindelijk Jozadak. En dan staat er in 1 Kronieken 6, waar dit lijstje wordt gegeven in vers 15. Jozadak ging mee toen de Heere Juda en Jeruzalem door de hand van Nebukadnezar in ballingschap liet voeren. Er staat dus niet, Jozadak werd meegenomen. Nee, Jozadak ging vrijwillig mee. Hij is de laatste hoge priester voordat het volk in ballingschap wordt weggevoerd. De lijn van Aaron naar Jozadak, dat heeft een lijstje met formidabele hoge priesters. Je had hoge priesters in soorten. Denk alleen maar aan het feit dat Aaron 4 zonen had, waarvan er al 2 de eerste de beste keer dachten van, nou, dat vuur dat nemen we zelf wel even mee. En met vreemd vuur dachten zij bij de Heer te kunnen komen. En de Heer heeft hen ogenblikkelijk gedood. Bleven er over 2 over. Itamar en Eliezer. En uit die lijn van Eliezer, daar komt Pinehas, daar komt Zadok. Daar komen hele grote hoge priesters tevoorschijn. En de laatste is Jozadak. Een man van geweldige geestelijke kaliber. Je moet toch echt een hoge priester zijn in hart en nieren om met je volk mee te gaan als dat volk in ballingschap gaat en vrijwillig zeggen, en als jullie in ballingschap gaan, dan ga ik met je mee, want ik vertegenwoordig de schakel tussen jullie en de Heere God. En of dat nou in Jeruzalem is of in Babel, dat doet er niet toe, ik ben hoge priester. En dat is Jozadak. En van die soort hoge priester is deze Jozua een zoon. Kortom, na Jozadak en Jechonia is alles wat daarna komt in Babel geboren. Dus Sealtiel is daar geboren en zijn zoon Zerubabel en ook Jozua. En uit dat Babel komt nu een gezelschap terug, onder aanvoering van Zerubabel en Jozua. Onder aanvoering van een nakomeling van koning David en een nakomeling van Aaron. Een koning-priester. Combinatie. En je denkt, oh, wat is dat mooi, Heer. Wat hebt u dat mooi geregeld. Want als u denkt aan grote zegeningen, dan denkt u altijd aan die combinatie. Dat begon al met Melchizedek, daar heeft Abraham kennis meegemaakt. Een koning-priester. En na Melchizedek is de eerstvolgende koning-priester is Salomo. De enige koning in Israël die zelf mocht offeren. Die het heeft gedaan. En er wordt niks van gezegd. En daarna komt Christus. De koning-priester. En tussen Salomo en Christus is het even heel goed misgegaan. Is die ballingschap gekomen. En nu komen daar twee naar voren die een restant aanvoeren om weer terug te gaan naar Jeruzalem om te gaan herbouwen. En als het even tegen zit, 20 jaar later, dan komen onze profeten. En die gaan deze mensen aansporen om door te gaan. En ze profeteren ook over toekomstige dingen. Dat klopt. Daar gaan we vanavond ook even naar kijken. Om alvast even een voorproefje te maken voor de volgende keer van de Zacharia kijken. Zacharia zegt in zijn profetie in hoofdstuk 6 vers 13. Hij zal priester zijn op zijn troon. Dan heb je weer die prachtige combinatie. De koning priester op zijn troon. En deze twee voeren het volk aan in de herbouw van de tempel. Weet u hoe wij genoemd worden? Hij heeft ons gemaakt, Openbaring 1 vers 5 en 6, hem die ons lief heeft en ons gemaakt heeft tot koningen en tot priesters. Ja, straks ook, maar zeker ook nu. En dat is het punt dat wij als volk van God vandaag, als christenen, in het huis van God samen, Petrus schrijft, als levende stenen opgebouwd worden om geestelijke offeranden te offeren. We zijn een heilig volk, een koninklijk priesterdom. Precies dezelfde kenmerken als hier dit restant, dit armzalige restant uit Babel mag vertonen. En God vindt zich niet te groot om ook dat als een serieus offer te gaan ontvangen als die tempel klaar is. En als wij vandaag in een christenheid zitten die boordevol chaos en verwarring en ruïne zit, dan mogen wij niet ons ervan afmaken en zeggen, Heer, het is zo'n puinhoop, we hebben even u niks te bieden. Nee, wij blijven een koninklijk priesterdom die hier zijn om ons a. koninklijk te gedragen, maar b. om ook als priesters God te loven met geestelijke offeranden van lof en aanbidding. En dan hebben we het natuurlijk over onze Heer Jezus Christus, waar we alle eer en alle glorie bij onze Vader willen brengen. Wij kijken even naar het boek Daniel, Haggai nu zelf. In het tweede jaar. Dus alle vier die gezichten die hij kreeg, die spelen zich af in een paar maanden tijd in het tweede jaar van Darius. Maar dat waren ook allemaal voltreffers. Laten we even lezen wat er staat in de eerste keer dat de Heer spreekt, dus in vers 2 van hoofdstuk 1. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te bouwen. Dat zegt het volk dus. En de Heere hoort dat ze dat zeggen. En misschien roepen ze dat niet zo hard op, maar het heeft wel tot gevolg dat het bouwen wordt gestopt. Want Haggai en Zacharia komen op het moment dat het bouwen aan de tempel al een flink wat jaartjes stil ligt. En Haggai wordt gestuurd, alsof God tegen hem zeggen wil, weet jij wel wat dit volk zegt? Het volk denkt dat het de tijd niet is om aan het huis van God te bouwen. Vers 3. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van Haggai. En dan gaat Haggai optreden. Zijn openlijke dienst gaat beginnen en hij richt zich daarmee tot het volk. Vers 4. Is het voor u wel de tijd om in uw fraaie overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis woest ligt? Kijk, dat is de echte kern. Het huis ligt, de bouw ligt dus niet stil, omdat er van buitenaf druk op dat volk werd uitgeoefend, of omdat er een brief van de koning kwam. Ja, die kwam wel, maar dat was helemaal niet de echte reden. De echte reden is de gemakzucht van dat volk. Die liepen niet hard voor het huis van de Heere, maar wel voor hun eigen huis. En dat wordt dan wel hier genoemd overdekte huizen of wel doortimmerde huizen. Het zijn de huizen met stevige zolderingen. Nou, dat zijn beschrijvingen die je gebruikt voor een tempel. De tempel van San Salomo bijvoorbeeld had grote zolderingen. De tempel en zijn paleis ook. En de Heer zegt, en dat hebben jullie in je eigen huis ook. Dat huis van jullie, dat ziet er prima uit. Daar kun je prima in wonen en daar loop je heel hard voor. Is het daar dan wel de tijd voor? Let aan, nu dan zegt de Heer van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar wordt niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Let aandachtig op uw wegen. Zet uw hart erop. Alsof God wil zeggen, denk nou eens goed na. Waar ben je mee bezig? Als je mijn huis laat liggen, verwaarloosd, en je rent je uit de naad voor je eigen huis, dan moet je toch niet raar opkijken dat je weliswaar heel veel zaait, maar weinig ophaalt. Dat je het geld als het ware in een doorboorde buidel hebt zitten. Je stopt het erin en het valt er aan de onderkant net zo hard weer uit en je houdt niks over. Alsof nog nooit iemand erover had nagedacht. Hoe komt het dat wij ons zo inspannen en dat we weinig rendement hebben in eten, in kleding, in geld en noem maar op. Het mag misschien best wel een keertje als een profetische boord binnenkomen. We horen heel veel christenen die naar diensten gaan en die als ze thuiskomen zeggen, ik ben er net zo arm weer uitgekomen als dat ik er naartoe gegaan ben. Ik heb niks gekregen. We hebben gezongen, we hebben wat gehoord. En eigenlijk ben ik er geestelijk helemaal niet zo erg wel op vooruit gegaan. Het lijkt net of wat er binnenkomt er ook zo weer doorzakt. Het geld in een doorboorde buidel. Geestelijke armoede. Verhongerde christenen. Zou het niet zo kunnen zijn dat het woord van Haggai voor ons vandaag misschien wel heel erg actueel is? Dat de Heer zegt, ja, weet je hoe dat komt? Omdat je mijn huis, het opbouwen van mijn volk, het opbouwen van elkaar als gelovigen, schromelijk verwaarloost. En je rent je, ik weet niet wat, voor je eigen huis. Daar heb je alles tot in de puntjes voor geregeld. Alles is verzekerd. Van de wieg tot het graf enzovoort, er is over alles nagedacht. Er wordt voor alles gezorgd. De proviant zit altijd goed. Maar voor mijn huis, wie maakt zich zorgen over medebroeders en zusters? Er zijn nog nooit zoveel geestelijk dakloze christenen geweest als vandaag de dag. Omdat het overal maar een beetje behelpen en gedoe is. Het is chaos, het is een ruïne, zoals destijds in Jeruzalem. En ga dan maar eens weer opbouwen. Begin maar eens op die puinhopen weer iets opbouwends te doen. Nou, dan komt Achim voorbij. En die zegt tegen ons, en dan stop je maar eens eventjes met die drukte van je eigen huis. En dan ga je eerst maar eens op de knieën en dan ga je eerst maar eens vragen, Heer, wat hebt u voor mij te doen voor uw huis? Zodat ik uw huis weer kan op gaan bouwen. Nou, dat hoeft niet zo heel veel gebed te vragen, want vers 4 zegt, ga de berg in, haal hout en herbouw dit huis. Punt. Als je materialen zoekt om te bouwen aan het huis van de Heere God, dan moet je een niveautje hoger denken dan je normaal leeft. Dan moet je het gebergte in, dan moet je naar boven toe. Weet u waarom de Heer Jezus er een gewoonte van had gemaakt om 's nachts op de berg te gaan bidden? Dat is de plek waar hij zijn bouwmaterialen heeft verzameld voor de dag die daarna kwam. Omdat er altijd wel iemand op zijn weg kwam die hem iets vroeg of iets zei aan wie hij iets kwijt kon. Jesaja zegt in hoofdstuk 50 vers 4 van de Heer Jezus, de Messias die zou komen, de Heer Jezus, hij wekt mij, de Heer wekt mij elke morgen aan het oor. Dat is de Heer Jezus die dat zegt, hè? 'S nachts in gebed. De Heere, Heere, wekt mij het oor en ik wil graag horen als iemand die geleerd wordt om met een moeden een woord terechter tijd te spreken. Jesaja 50 vers 4. En als hij dat al moest om zijn vader te vragen, vader, hoe wilt u mij de volgende dag beschikbaar stellen in uw dienst? Want ook morgen komen er weer mensen op mijn weg die ik mag dienen met uw gedachten. Als hij dat dan nodig heeft, hoeveel te meer wij. En dan komt Haggai voorbij en die zegt, ga dat gebergte maar op. En ga daar maar hout, ga daar maar materialen zoeken. Want de volgende dag kom jij vast weer mensen tegen aan wie je iets van mij mag doorgeven. En vers 9, een komende toelichting. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt in het midden, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt u de hemel uw dauw. Het land onthoudt u zijn opbrengst, want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over het land en over wat het land oplevert, en over de mensen en over de dieren, over alle inspanningen van uw handen. Ik riep dat. Het is geen toevalligheid. Maar de Heer heeft er zijn hand in om zijn volk tot nadenken te brengen. En dan komt Haggai hier voorbij en die zegt, denk nou eens goed na. Stel je hart nou eens op je wegen. Overweeg je eigen weg nu eens tot nu toe. En als je daar dingen aantreft die moeilijk zijn, tot droogte en honger, denk maar eens na. Dan heeft de Heer daar zijn hand in. Als wij vandaag heel veel hongerige christenen tegenkomen, die niet meer dat voedsel vinden wat zij nodig hebben, die eigenlijk verdrogen, die eigenlijk verarmen, en waarin je eigenlijk het verschil niet meer ziet tussen hen en hun ongelovige buren en vrienden, dan wordt het hoog tijd dat wij met zulke gelovigen gaan spreken. En zeggen, weet je wel dat de Heer daar een bedoeling mee heeft. Om jou wakker te schudden en je weer terug te brengen bij zijn woord. Ik kreeg vandaag weer gisteren een mailtje van iemand die weer zo'n prachtige ontdekking had gedaan. En die zei, een poosje geleden was net alsof de Heer hem bij een nekvel pakte. En mijn ogen weer opende en mijn hart weer trok naar het woord van God. En ik kan niet meer stoppen met lezen. Nou, ik ken haar als een gelovige die al heel lang met de Heer onderweg is. Maar die had dan weer zo'n moment nodig, zoals we dat misschien allemaal wel eens op zijn tijd nodig hebben, om te zeggen, Heer, ik wil graag weer bij u terugkomen. Ik wil weer graag zoveel eten en drinken, want dat woord van u is een onuitputtelijke bron. Daar hoeven we niet van honger en dorst voor om te komen. We hebben een geweldige rijkdom ter beschikking. Maar als er een kleine kink in de kabel komt, dan zegt de Heer, dat komt niet van mij, maar ik wil je alleen maar wakker schudden. Dat jij niet meer drinkt en verzadigd wordt, dat komt omdat je een verkeerde afslag hebt genomen. Je bent druk voor je eigen dingen en je hebt mij laten zitten. En ik hoop dat je terugkeert. En zo komt de feestelijke met deze boodschap naar zijn volk. En dan zegt hij, vers 12, prachtig. Toen luisterden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God had gezonden. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere God. Daarom sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens het woord van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. Dus eerst heeft het volk gemerkt. De stem van Haggai, de stem van deze profeet, is echt de stem van een profeet, want hij is de stem van de Heere God. Haggai spreekt de woorden van de Heere God en die woorden komen binnen. En dat zou ook wel eens een reden kunnen zijn waarom er zo weinig gegeten en gedronken en wakker gemaakt wordt, omdat er maar zo weinig echte profeten zijn die door de Heere gestuurd worden met een boodschap die binnenkomt. Als Haggai zijn woorden spreekt, dan komen ze binnen. Deze eerste 10, 11 versen, die waren al genoeg voor iedereen om weer aan de gang te gaan. En dan komt daar een prachtig vers. Ik zet het er nog eventjes op. Sorry. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere, tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. Nou, drievoudig een dikke streep onder die woorden van de Heere. Haggai kwam van de Heere, de boodschap kwam van de Heere en de woorden die hij uitsprak, die kwamen ook van de Heere. Alsof de Heere wil zeggen, moet je dan nog aan twijfelen? Als ik dit breng, dan ga je aan het werk. En zo eindigt deze boodschap. De eerste, herbouw dit huis. Er is geen enkele reden waarom wij niet zouden herbouwen. We kunnen niet de schuld schuiven naar anderen, naar andere factoren. Dat doen zelfs de gelovigen in Noord-Korea niet. Die zeggen niet, wij worden vervolgd. Dus wij gaan elkaar niet opbouwen. Nee, integendeel. Hoe meer vervolging er is, hoe meer men elkaar opzoekt omdat men elkaar nodig heeft. Het zou wel kunnen zijn dat de welvaart en de gezapigheid waarin wij ons bevinden als Nederlands volkje ook wel een medefactor zou kunnen zijn dat we denken als gelovigen hebben we elkaar ook niet meer zo nodig. Dus waarom zouden we elkaar opbouwen? Ja, dan komt de armoede en de geestelijke droogte wel heel dichtbij. Dan gaan we verder met de tweede keer dat het woord van de Heer naar Haggai komt. En dat is in hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot 10. En dat vindt plaats op de zevende maand van en dan de 21ste dag. Lezen wij in vers 2. En dan staat er in vers 4. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Nou, dat zou best eens kunnen zijn. Maar het feit dat Haggai vraagt of er iemand is die dit huis in zijn eerste heerlijkheid nog gezien heeft, betekent dus dat hij ervan uitgaat dat er mensen zijn die er nog bij waren voordat de tempel werd verwoest. En hij is daar blijkbaar ook een van. Anders stel je zo'n vraag niet. Kortom, Haggai is al een oud man. Als hij de tempel heeft gezien nog, een tijd in Babel is doorgebracht en daarna nu het volk gaat aansporen om verder te gaan met de bouw. En hij vraagt, zijn er nog meer die de tempel in zijn eerste glorie gezien hebben? Nou, dat moet wel. Er zijn een paar hele ouden bij. Dat lees je al in Ezra, als het altaar wordt opgebouwd. Dan zijn er bij die dat nog weten hoe het vroeger was. En de jongeren die dat niet weten, die uit Babel teruggekeerd zijn en nu eindelijk in Jeruzalem zijn. En samen staat daar bij het altaar en dus begrijpt Ezra het gezang van de jongeren en het geween van de ouderen vermengt zich tot één. Daar heb je alweer zo'n aanwijzing en nu, 20 jaar later, vraagt Haggai, zijn er nog van die mensen die nog weten hoe het vroeger was? En is het nu niet als niets in uw ogen? Dan denk je al gauw, ja, dat zal ongetwijfeld met de buitenkant te maken hebben, want de tempel van Salomo was natuurlijk verder weg mooier dan wat men nu bezig is om op te bouwen. Nou, die tempel van Salomo, die zag er aan de buitenkant ook nog niet zo heel erg mooi uit. Wel, de binnenkant, die was fantastisch. Maar de buitenkant was eigenlijk een grote witte blokkendoos, als je de beschrijvingen goed leest. Het mooie is dat aan de binnenkant. En toch, het was niet hetzelfde. Wat missen we hier? Hier missen wij vooral de ark. Die is verdwenen bij de Babylonische ballingschap. En er is geen wolkenkolom meer. Want Ezechiël beschrijft hoe voor de verwoesting van Jeruzalem en de tempel de heerlijkheid van de Heere uit de tempel, uit de stad, buiten de stad terecht gaat komen. Voordat de tempel en de stad worden verwoest. En lezen pas dat de heerlijkheid van de Heer terug gaat keren, als in het Messiaanse Rijk er weer een tempel gaat komen. En Ezechiël beschrijft dat. Dat in de toekomstige tempel, die ook vandaag nog steeds toekomstig is, de heerlijkheid van de Heer pas weer terug gaat komen. Men bouwt dus wel een tempel. En de Heere verbindt zijn naam daar wel aan, maar persoonlijk met de wolkenkolom daar wonen, dat is een ander punt. Het is geen vergelijk. Alleen al om deze twee redenen. En toch zegt vers 5, nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua. Zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. 3 keer wees sterk. Precies zoals de eerste keer toen die eerste Jozua met het volk het land binnenging, in Jozua 1, dan lees je dat de Heere tegen Jozua zegt, tot 4 keer toe, wees sterk en ga het land binnen. Want dit land heb ik voor jullie gegeven, je moet alleen nog veroveren. En nu het veroverd is, alleen het is een grote puinhoop geworden, komt de Heere weer bij een andere Jozua, maar met dezelfde boodschap. Wees sterk. Nog even een vergelijking met ons. Als wij kijken naar ons als gemeente vandaag. En dan zou de Heer met recht kunnen zeggen, is de gemeente in 2024 vergeleken met de gemeente na de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2, is dat niet als niets in jullie ogen? Als je Handelingen leest over de eerste tijd van de gemeente, waarop men zoveel gemeenschappelijk had, over opbouwen gesproken, men had zelfs alle goederen gemeenschappelijk. Men at gezamenlijk. Het was één gezamenlijk feest om christen te zijn. Men zat meer bij elkaar dan thuis. En er kwamen er de eerste dag al 3000 tot geloof. En als je de Handelingen verder leest, dan staat er een paar keer dat men zich niet bij de gemeente durfde te voegen. Want het was een heel heilig gezelschap. Daar gebeurden grote dingen. Men stond daar naar te kijken en daar gebeurde wat. Als je die gemeente toen vergelijkt met vandaag, dan zeg je, nou ja, er is weinig meer van over. Alles wat toen gewoon was, is zo'n beetje verdwenen. Ja, zegt de Heer, het mag wel zo zijn. Maar wees sterk en ga door met bouwen. Laat je niet ontmoedigen door de omstandigheden. En denk niet zoals Spreuken dat zegt, vroeger was alles beter. Want de Heere God is vandaag dezelfde als vroeger. Dat is het mooie van al die brieven die Paulus en anderen schrijven in het Nieuwe Testament. Jezus Christus is gisteren dezelfde. En heden en tot in alle eeuwigheid. Want de geest is dezelfde. Het woord is hetzelfde. Onze God en Vader is hetzelfde. Wat dat betreft is er weinig verschil. Alleen wij persoonlijk, het kaliber van de gelovigen, is een beetje verschillend geworden. En daar kunnen we wat aan doen. Door deze bemoediging ter harte te nemen die Haggai ons aanreikt. Vers 5 in het midden. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte vertrok. En mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Hier staan ze daar, op die puinhopen. En de Heere God gaat via Haggai niet terug naar Salomo. En zegt, joh, zo mooi als het toen was, wordt het toch niet meer. Maar maak er nog even wat van. Nee, hij gaat terug naar hun verlossing uit Egypte. Toen zij een volk werden. En dat God zegt, ik heb op de Sinaï mijn verbond gesloten. Daar hebben we een huwelijkscontract gesloten en dat is nog steeds staande. Jullie zijn nog steeds mijn bruid. Denk nog even terug aan Hosea, waar wij toen de eerste keer over nadachten. Hoe dat God aan het hart gaat. Hoe het met zijn volk gaat. Want hij denkt terug aan hoe zij begonnen zijn. En zegt hij erbij, mijn geest die in uw midden staande aanwezig was. Over kracht gesproken. Nou, het volk zelf was niet zo krachtig. Maar de geest van God in dat midden, ja, dat maakte dat volk tot een krachtig volk. En Haggai zegt, met de mond van de Heere God, zoals ik toen was bij de uittocht uit Egypte, zo ben ik vandaag nog steeds bij jullie, als jullie er een puinhoop voor hebben gemaakt, maar ik ga met jullie verder. Nou, als wij dan 2024 jaar ongeveer verder zijn dan het begin van de gemeente, dan zeggen wij, het woord is nog steeds hetzelfde, en de geest van God staat nog steeds. Alle kracht is ter beschikking. Als wij maar willen. Als wij ons daar maar voor openzetten. Want zo zegt de Heere van de legermacht in vers 7 nog één keer. En dan een korte tijd dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, er zijn van Haggai niet veel teksten in het Nieuwe Testament geciteerd. Dat gebeurt wel met profeten en vooral van Jesaja. Er wordt veelvuldig geciteerd in het Nieuwe Testament. Maar Haggai wordt ook geciteerd. En wel in Hebreeën 12 vers 26. Dat moet u voor uzelf maar nalezen. Dan wordt dit vers van Haggai geciteerd. Haggai 2 vers 7. En dan heeft de schrijver van deze brief het over het toekomstige aardrijk. Of het Messiaanse Rijk zou je kunnen zeggen. De tijd waar gelovigen uit de Hebreeën aan wie die brief gericht is, toch vooral waren gewend geweest om naar het uit te kijken. En wij gelovigen die wel niet van Joodse oorsprong zijn, maar die ook gelovigen zijn, die ook tot die ene gemeente horen, wij kijken ook uit naar dat Messiaanse Rijk. En dan is deze tekst ook voor ons van groot belang. Vers 8, ik zal alle heidenvolken doen beven en ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen. Alle volkeren zullen met verlangen komen. Ze zullen met geschenken komen, zeggen de andere profeten zoals Jesaja. Maar de Heere God voegt eraan toe, ik zal dit huis vullen met mijn heerlijkheid. Dat is toekomstig. Dat is nu nog niet dat wat men nu aan het bouwen is. Maar de Heer zegt, wat jullie nu aan het bouwen zijn, zal in de toekomst een huis worden waar ik met mijn glorie weer ga wonen. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. En dan vers 10. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, spreekt de Heere van de legermachten. De toekomstige glorie. dan hebben we het inderdaad over wat Ezechiël gaat beschrijven over het huis van God in de toekomst van het Messiaanse Rijk, waar de glorie, de wolkenkolom, de Shechina, weer in de tempel gaat wonen. En als je dat in Ezechiël leest, inderdaad, alle volkeren die trekken naar Jeruzalem, dat zegt Jesaja ook, dan denk je, oh, wat een geweldig portret, wat Haggai hier aan dit kleine groepje ex-ballingen in Jeruzalem gaat schetsen om ze maar weer te bemoedigen, van daar gaan wij op weg. Dat is het plan wat God had en wat niet veranderd is door de ballingschap en door het feit dat wij nu teruggekeerd zijn op de puinhopen van onze eigen schuld. Gods plannen gaan door. En hij voegt er nog aan toe, en ik zal, in deze plaats zal ik vrede geven. En dan voelen we wel aan, dit zijn de drie kenmerken van het Messiaanse Rijk. Het Rijk van vrede en gerechtigheid. Het is nog steeds niet na Haggai de plek geworden van de vrede. Ook niet toen de Heer Jezus kwam als de vredevorst, want die hebben ze verworpen. En we weten, het is nog steeds niet de plek van de vrede. Integendeel, juist het tegenovergestelde zou je haar zeggen. Maar het wordt het wel. En dat is ook heerlijk om aan te denken. Juist nu Israël weer zo helemaal in de schijnwerper staat van de conflicten en van de oorlogen, dat juist dit woord van de Heere God ook in vervulling zal gaan. Hoe de Heere dat gaat doen, ja, daar ben je altijd weer benieuwd naar. Maar dat het gaat gebeuren, dat staat zeker. Nu nog even weer die lijn die we trekken naar ons eigen geloofsleven als gemeente van God, als huis van God vandaag, bestaande uit alle gelovigen wereldwijd. Uiterlijk een puinhoop. Maar weet u waar we heen op weg zijn? Ja, naar de ontmoeting met de Heer, wat we dan wel noemen de opname van de gemeente. Dat klopt. Maar hoe komen wij met hem naar beneden? In Openbaring 21 wordt dat geschetst aan de hand van een visioen wat Johannes daar ziet. En hij hoort een stem die zegt, ik kom hier op en ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. En Johannes gaat in dat visioen opklimmen en hij ziet daar de gemeente komen. Als een bruid die voor haar man versierd is. En zo zegt hij in Openbaringen 1 vers 10, die bruid, de vrouw van het lam, maar is tegelijkertijd een heilige stad. En als zij neerdaalt, dan neerdaalt zij neer van de hemel van God en zij heeft de heerlijkheid van God. Er zijn niet veel dingen die de heerlijkheid van God hebben buiten de hemel. Maar straks als wij met de Heer Jezus komen en wij als zijn bruid naast hem gaan verschijnen als dat nieuwe Jeruzalem, doen we dat ook in de vorm van een stad. Een nieuwe Jeruzalem, het zijn vergelijkingen. Maar één ding blijft heel duidelijk staan. Wij hebben de heerlijkheid van God. En dan denken wij aan die woorden van Haggai. En dan zeggen wij vandaag, och, als wij nu kijken naar de gemeente en we vergelijken dat met het begin van Handelingen, och Heer, er zijn zoveel dingen kwijtgeraakt. Het is lang niet meer zo mooi als het was. Maar dank u wel dat uw woord er nog steeds is en dat uw geest er nog steeds is. Ja, zegt de Heer, dat is één kant. Als je achterom kijkt, dan kun je daar ook al voor blijven danken. Maar kijk eens vooruit. En als je straks komt met mijn zoon uit de hemel en je hebt de heerlijkheid van God, is dan de toekomstige heerlijkheid niet veel groter dan de heerlijkheid die je in Handelingen in het begin aantrof van de gemeente? En dan zeggen we, ja, dat klopt. Met andere woorden, onze toekomstige glorie als gemeente van God is veel en veel groter dan die ooit is geweest. En of wij ons daar nu aan hebben gehouden in ons leven op aarde of niet, of we er een puinhoop van hebben gemaakt of niet, dit verandert aan Gods plannen niks. Openbaring 21 vers 10 gaat ook aan ons als gemeente, als de bruid van het lam, die stad, het nieuwe Jeruzalem, in vervulling. Kortom, bouw aan dit huis. Het huis wat in de toekomst in volle glorie gaat verschijnen. Alsof Haggai tegen ons zal zeggen, tegen ons wil zeggen, als je straks in met de glorie van God gaat komen, dan kun je het toch niet maken om er in je eigen leven een ander prioriteitenlijstje op na te houden. Dat God met zijn belangen ergens onderaan jouw lijstje staat en dat jij met jouw huis en jouw belangen bovenaan staan. Nee, in de pauze vroeg iemand, en welk jaartal zit je nou bij boek Haggai? Laten we er maar 2024 bij zetten. Nou, dat was een hele goeie. Want dit zijn de boodschappen die wij ook vandaag ter harte hebben te nemen. Bouw aan de gemeente van God. Bouw elkaar op. Want wij gaan straks met de Heer verschijnen in glorie. Stiekem denk ik wel eens. Nou, ik denk dat ik daar met het schaamrood op de kaken met de Heer ga komen. Dat ik denk, oh Heer, wij gaan naar die aarde terug. Waar we u op de laatste prioriteit hebben gezet. En nu komen we met u uit uw glorie. En we gaan delen in uw allerhoogste positie. Hadden we het op aarde maar vaker gedaan. Maar goed, daarvoor hebben we deze profeten. Daarvoor hebben we het woord van God. En onze geest van God in ons die ons daarbij helpt. We hoeven het niet eens in eigen kracht te doen. De derde is vanaf vers 11 tot 20 in de negende maand. Er zit er maar heel korte tijd tussen en er komt er weer een nieuwe boodschap aan. Allereerst even een klein testje. Vers 12, ja. Handelingen Haggai 2, vers 12. Zo zegt de Heer van de legermachten, vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden nee. Dus de vraag is, is iets dat heilig is, in staat om iets onheiligs heilig te maken? Antwoord, nee. Volgende test. Vers 14, daarop zei Haggai, als iemand die onrein is geworden door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden, het wordt onrein. Dus dat is de omgekeerde situatie. Maakt iets dat onrein is, iets anders dat rein is, ook onrein? Antwoord is ja. En dat is precies het punt wat de Heer hier aan de kaak wil stellen. De priesters weten het dus wel goed. Maar het antwoord wat de Heer geeft in vers 15 door de mond van Haggai is, zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heer, en zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. En dat gebeurt als je je eigen prioriteiten op een lager plan zet als de prioriteiten van de Heer. Want jouw eigen lijstje verbindt zich altijd met van dingen die niks met de Heer te maken hebben. En daar word je behoorlijk door geïnfecteerd, om het maar eens even in de taal van vandaag te zeggen. Terwijl als je hart vol is van de Heer, dan maakt het niet veel uit waar je mee in aanraking komt. Want je wordt er niet anders van. Er zijn dan ook gelovigen die geïnfecteerd raken door weet ik niet welke onreinigheid in deze wereld via internet of andere zaken. En dat is ook te merken in hun leven. Ja, zeggen de priesters hier, dat klopt, dat gebeurt ook. Dat is de normale procedure. Maar als je als kind van God in een wereld leeft die bol staat van de onreinigheid, dan hoef je daar niet mee verontreinigd te worden. Mits je maar dicht genoeg bij de Heer Jezus leeft. En dat is ook precies het punt wat God hier aan dit volk wil voorhouden. Maak je prioriteitenlijstje dus op orde. Weer dat oproepen in vers 16. Stel je hart van deze dag en daarna aandachtig op. Dus kijk vooral hoe het geweest is in je leven tot nu toe, waar we nu staan en hoe we verder gaan. En als je de woorden van Haggai te harte hebt genomen en van Zacharia, dan heb je de mogelijkheid om, zoals daar verder staat, steen voor steen te leggen aan de tempel. We gaan dit niet allemaal lezen, daar hebben we de tijd niet allemaal voor, maar ook in vers 19 de herhaling: let toch aandachtig op van deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Alsof de Heer wil zeggen, als jullie doen wat ik graag wil zien, als jullie echt bereid zijn om mijn huis weer bovenaan je lijstje te zetten en voor mij aan het werk te gaan, dan moet je eens op gaan letten wat ik dan ga doen voor jullie huizen. En dat principe, dat komen we door de hele Bijbel door tegen. Dat gaan we nog niet allemaal bij langs, maar je moet er voor uzelf maar eens nagaan. Dat is altijd het uitgangspunt. God zegt, als ik de eerste ben in je leven, dan hoef je over de rest geen zorgen te maken. Paulus zou zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God. En alle dingen zullen u erbij gegeven worden. Let een dikke streep onder, alle dingen. Dat is de volgorde. En zo zegt de Heer hier ook, ik zal zegenen. Let eens even op wat er gaat gebeuren. In vers 20. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe van en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Drie grote bronnen van zegen waar het volk Israël altijd op heeft geleefd. Dat werd hen voorgehouden toen zij uit Egypte vertrokken door de woestijn heen. En toen ze in het land woonden, kon iedereen onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom gaan zitten. En dat was het doel wat God met zijn volk had. En bij zo'n volk wilde hij komen, want dat was een dankbaar volk dat hem zou groot maken. Dat was het beeld wat God had toen hij dat volk uit Egypte heeft geleid. Waarom zijn wij verlost eigenlijk? Waarom zijn wij van zondaren uit deze wereld verlost en gevoegd bij die gemeente van de levende God? Ja, om vrucht te dragen. Want deze vier vruchten hebben ons vandaag ook heel veel te vertellen. De wijn staat door de hele Bijbel heen symbool voor de blijdschap. In de gelijkenis in Richter 8 zegt Jotam al in de gelijkenis, de wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Ja, ook vandaag in de gemeente is het blijdschap. Johannes schrijft zijn brieven. U leest het maar na in 1 Johannes 1 vers 5. Ik schrijf u deze dingen opdat uw blijdschap volkomen zij. En waarom is dat dan niet meer zo dan bij heel veel gelovigen? Waar is die blijdschap dan gebleven? Ja, omdat dat prioriteitslijstje verkeerd om is gegaan. Omdat onze dingen bovenaan staan, dan verdwijnt de blijdschap in de Heer ook. De vijgen, die staan voor herstel, pastorale zorg. Wonden die opgelopen zijn, die worden hersteld. Van vijgenbomen kun je de bladeren pakken. Maar Adam en Eva kwamen er al achter dat het niks helpt. Voor een vijgenbladeren blijf je in Gods ogen net zo naakt als zonder die bladeren. Maar de vijgenvruchten, denk even aan Hiskia, die een gezwel had en Jesaja zegt, je moet een klomp vijgen op die plek leggen, dan komt het helemaal goed. Dus de vrucht van de vijgenboom is dat wat onze wonden herstelt. En hoe komt het dat er zoveel gelovigen zijn die vandaag de dag wonden hebben? Door allerlei oorzaken aangedaan. Misschien wel door elkaar, misschien niet eens zozeer door de wereld. Dan moet je meer in Noord-Korea zijn. En daar weten ze elkaar wat te vinden, om die wonden van elkaar te verzorgen. Maar als wij vandaag als gelovigen wonden oplopen, waar zijn dan de herders? Degenen die wonden kunnen verzorgen. De Heere God zegt, als jij je lijstje zo maakt dat ik weer bovenaan sta, dan ga ik wonden ook verzorgen. Dan ga ik deze dienst ook weer helemaal terugvoeren. Granaatappels, dat wijst op onze wandel. Zoals de granaatappeltjes, die kwamen voor het eerst naar voren aan de zomen van de kleed van de hoge priester. Daarom moest Jozua met Zerubabel terug. Omdat aan het kleed van de hoge priester, aan de zoom, de granaatappeltjes en de gouden belletjes elkaar afwisselden. En dat werd beschreven in Exodus 28, vers 34. Aaron moet dat dragen wanneer hij dienst doet in het heiligdom voor het aangezicht van de Heere. Een hoge priester die gaat met die klederen aan bij de Heere naar binnen en zo komt hij naar buiten en zijn geluid is te horen. Zou het bij ons, die weliswaar geen hoge priester zijn, maar toch ook een priesterlijke taak hebben, niet wat vaker te horen en te merken mogen zijn dat wij in onze wandel met de Heer bij hem naar binnen gaan en dat wij bij hem vandaan weer naar buiten gaan. Priesters die komen voor God om hem te loven en te prijzen. En u komt in het boek Openbaring ons ook straks tegen in de glorie als priesters vanuit God. Wij komen namelijk met de zegen naar buiten. Weet u nog Melchizedek, de eerste koning priester, hoe kwam hij als priester naar voren? Omdat hij bij het brood en wijn Abraham tegemoet ging. Die kwam terug van het oorlogvoeren. Abraham was vermoeid. En er komt ineens als een bron van weldaad Melchizedek naar hem toe, om hem te verkwikken. En Hebreeën schrijft, en Melchizedek lijkt op de Zoon van God. En als wij, als gelovigen vandaag, als twee druppels water lijken op onze Heer Jezus Christus, dan gaan wij ook zo elkaar tegemoet. Als er dingen zijn waarmee we elkaar kunnen bemoedigen, vertroosten en opbouwen. De granaatappeltjes die komen in onze wandel weer naar voren als de Heere God weer boven ons lijstje staat. En de olijven, ja, die olijfboom die gaat ook weer olie voortbrengen. En dat wijst altijd op het werk van de Heilige Geest in ons leven. We gaan van elkaar merken wat voor speciale, unieke taken de Heilige Geest ons heeft gegeven. We zijn allemaal heel verschillend, gelukkig wel. Met dat waarin wij verschillend zijn, wil de Heilige Geest ons gebruiken tot opbouw. En net als met die granaatappeltjes en al die andere vruchten, is dat vooral bedoeld voor het aangezicht van God. Ten slotte, nou even heel kort. Dat laatste woord wat Haggai vanaf vers 21 te horen krijgt op diezelfde dag. De tweede keer die dag, zegt vers 21. Ik wijs alleen maar op vers 24. Op die dag spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. De Zerubabel, de zoon van David, krijgt hier een speciaal woord. Ik zal u maken tot een zegelring. Een zegelring heeft altijd een uitstraling, is een kenmerk van een positie. Denk eventjes aan Jozef, die toen hij onderkoning werd van Egypte, de zegelring kreeg van de farao. En denk even aan Mordechai, als die hele episode met Haman voorbij is aan het eind van het boek. Haman wordt gespietst en Mordechai wordt verheerlijkt en zijn plek mag innemen, dan staat er dat Ahasveros de zegelring geeft aan Mordechai. De onderkoning, twee onderkoningen. En de Heer zegt hier tegen Zerubabel, je mag wel in Babel geboren zijn, maar jij hoort uit het geslacht van David. Jij bent een ware zoon van David. En in jouw Zerubabel kijk ik vooruit naar iemand die ook straks groot zal worden voor het oog van de hele wereld. Net als Jozef, net als Mordechai. Want, zegt het laatste, ik heb hem verkoren. Dit is weer zo'n schitterend vooruitzicht. Dat de mensen in Zerubabel, die daar in Jeruzalem worden opgewekt om te gaan bouwen, dat ze in hem al vooruit gaan kijken naar de Messias, de ware zoon van David die gaat komen. Die de zegelring van God gaat krijgen. En daardoor de moed kan krijgen en zeggen, nou, als God die gaat verkiezen en God gaat dat met hem doen, dan gaan wij er alles aan doen om dat huis waar dit ooit zal gaan plaatsvinden, verder voor de Heere op te bouwen. Die persoon, die kennen wij ook vandaag als gelovigen. Denk even terug aan wat in Hebreeën 1 vers 3 staat. Deze is de uitstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Het is alsof wij hier Haggai horen zeggen, als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je een zegelring. Dan zie je iemand met eer en heerlijkheid gekroond en die heeft het stempel van God. Zijn woorden, zijn gedrag, zij stempelden God. In hem zag je wie God werkelijk is. Maar nu hij terug is en wij wachten op zijn terugkeer, dan zegt even later dezezelfde brief in hoofdstuk 12 vers 3. Let op hem. Als het ware na die hele lange lijst met geloofshelden in hoofdstuk 11. Die ons allemaal aanmoedigen en zeggen hou vol. Ga in geloof verder. Dan is het eindpunt de Heer Jezus waarheen je op weg bent. Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. We hebben heel veel redenen om moe te kunnen worden. Van dingen van jezelf. Dingen die we elkaar aantreffen waar je teleurgesteld in raakt. Ja, daar word je nooit zo blij van. Het anker van de ziel ligt in deze brief dan ook in de hemel. Nooit van binnen. Nooit ook bij elkaar. Elkaar heeft geen houvast. Elkaar is alleen maar een kleine steun. Dankzij de kracht die de geest van God in ons wil werken. Naar elkaar toe tot opbouw van zijn naam. Dit is in het kort wat ik wilde delen uit dit prachtige, uit dit feestelijke boekje. De Heer is er nog niet. De Heer is nog niet gekomen. Maar wij hebben nog enige tijd totdat Hij komt om elkaar op te bouwen. Om we iets weer te beleven van dat feest wat de Heer wil hebben als Hij met ons, zijn familie, zijn kinderen onderweg ontmoetingen wil hebben. Samen willen komen en waarin we hem willen grootmaken. Geef de Heer ons daarin heel veel genade.